Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Koers. Wat gaan we deze week doen? 20 mannen in Mexico City op een rij, maar 2 horen er niet bij. We beginnen zometeen met de opening Sportkort. En we gaan het hebben over Ajax, PSV, Twente en Feyenoord. Daarna hebben we het moment van de week. We gaan terugblikken op de WK-finale van het WK Rugby. Wat een finale was dat. Ik wil niet zeggen de mooiste van het toernooi, maar wel mega spannend. En misschien moeten we nog even terugkomen op uitspraken die we eerder hebben gedaan in de vorige aflevering. Waaronder dat ik een videootje zou plaatsen van hoe werkt dat nou, rugby? Ja, dat ging even mis. Dat zullen we bij deze aflevering goed maken. Dus die komt in deze show notes terecht. We hebben de Jasper Tat en dat is een mooi onderbouwd verhaal, Ginio. En we gaan terugblikken op de Grand Prix van Mexico. En dat doen wij zonder elkaar op ons bakkers te slaan, wat het publiek in Mexico City helaas in sommige gevallen niet kon zeggen. Schande. En uiteraard hebben we de muzikale afsluiting. En tot mijn ongelooflijk groot genoegen is Jorn en daarin met een briljante keuze gekomen. En die zullen jullie aan het eind van de aflevering horen. Welkom, beste luisteraars, bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Van der Poel aan de left-hand side. Mathieu van der Poel is going to do it. Mathieu van der Poel. I have never ever seen anything like this in my life.
Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is backup. Dit is backup.
Max stap in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is backup. Dit is backup.
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de balade. Amazing performance.
Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell, wat bizar.
Vraag je af, je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Ginio, Jorn, welkom mannen.
Hey Camille.
Hey,
hey.
Camille.
Ik zit naar onze agenda te kijken op mijn laptop. En ik denk, mijn ogen zijn net zo vierkant als mijn laptopscherm. Nou, dat is niet vierkant, maar enfin. Ik heb in ieder geval bijna vierkante ogen van alle sport die ik gezien heb de afgelopen dagen. En zeker in het weekend. Jullie?
Zeker. Het was ongelooflijk, ja. Rugby, boksen, voetbal. Het was echt ongelooflijk. Formule 1. We beginnen met een nieuwe rubriek, Sportkort, waar we, omdat we zoveel hebben, helaas niet alles 20 minuten aandacht kunnen geven. Maar we wat dingen de revue laten passeren die het hoofddiner niet hebben gehaald. Sportkort.
Yes. En dan pak ik het stokje van je aan en neem ik de handschoen op. Want bij boksen gebruiken ze handschoenen anders dan bij MMA. MMA gebruikt kleine handschoenen. Boksen gebruikt veel grotere, met meer vulling erin. Hè. Maar boksers kunnen over het algemeen, zegt men, ook veel harder slaan. Vandaar dat de uitdaging die veelvuldig MMA-kampioen Francis Ngannou aanging met de Undisputed Heavyweight Champion of the World, Tyson Fury.
De Gypsy King.
De Gypsy King, om een partijtje te gaan boksen, dat best een opvallende keuze was. Ngannou, die lag hij in onmin met de UFC. En ja, die zei, jongens, zoek het dan maar uit zonder mij. En die is in training gegaan om een partijtje tegen een bokser te gaan doen. En dat je dan, zeg maar, promotioneel uitkomt bij het idee, laat ik dat tegen de grootste heavyweight die alle zwaargewichten van deze era verslaat, om daar dan de handschoen tegen te willen opnemen, dat is best een uitdaging, zullen we maar zeggen. Afgelopen zaterdag was het zover. Tyson Fury tegen Francis Ngannou over 10 ronden. En tot ongeveer iedereens verbazing stond na 10 rondes boksen 2 man recht overeind naast de scheidsrechter te wachten op een jurybeslissing. Split decision winst voor Tyson Fury, waarbij Jan en Alleman op internet geroepen heeft, robbery. Dit is gestolen, dit is waarom boksen af en toe zo corrupt overkomt. Want dit was geen overwinning voor Tyson Fury. Ik heb hem gekeken, ik moet u eerlijk bekennen dat ik zowel Fury als Ngannou redelijk matjes vond. Het was niet dat je zegt een heel spectaculaire partij. Maar het feit dat Ngannou na 10 ronden überhaupt nog overeind stond. Sterker nog, dat hij in de derde ronde Tyson Fury tegen het canvas joeg. Ja. Met een, ja, een prachtige overhead op zijn net boven zijn oor. Ja. Fury zei na afloop, ja, was op mijn achterhoofd bullshit. Ja, het feit dat hij gewoon goed partij kon bieden en af en toe echt licht kon domineren over Fury, dat zegt alles over het feit dat Ngannou een wereldpartij gebokst heeft. Iedereen zei ook, wauw, die man kan veel beter boksen dan we verwacht hadden. Maar ik denk als dit geen onbesliste was of een winst voor Ngannou, dan weet ik het ook niet meer. Maar ja, zo gaat het soms in de bokswereld. Je weet dat die undisputed heavyweight of the world, dat die wel beschermd wordt. Dus ging de overwinning met een split decision. 96-93, jongens. Ja, het sloeg echt helemaal nergens op. Ja. De andere twee beslissingen waren 1-95-94 voor Fury, 1-95-94 voor Ngannou. Daar kon ik me nog wel in vinden. Maar die 96-93 sloeg nergens op. Dus dit is gewoon, het is weer eens een typische boksuitslag, zullen we maar zeggen. Fury zei na afloop, ik heb niks onderschat hoor. Ik was ook niet in mijn allerbeste partij bezig. Maar gewoon, we gaan door. Op naar de volgende. En Ngannou zei na afloop, ik wil eigenlijk allebei wel blijven doen. Ik ga en boksen en ik ga af en toe en maar meedoen. Leuk.
Maar Ngannou heeft ook wel een beetje de postuur van een bokser, vind ik. MMA heb ik toch altijd wat sierlijker, tengere vechters die als slangen overal heen kunnen krullen, om je nek kunnen hangen. Dus in die zin vind ik het ook wel een bokser. Dus ik ben het ergens nog niet zo verbaasd over. Al is het niet gek dat het boksen hun eigen wereldkampioen wilde beschermen. Want het is natuurlijk een afgang als je beste dat, man in één keer van de kaart
gaat. Ja, precies. Dat is het ook, Ginio. Ja.
Overigens, Ginio, was jij eventjes het beeld van Alistair Overeem kwijt, hè, toen hij voor de UFC vocht?
Oh ja.
Over sierlijk en slank gesproken.
Ja, dat is waar. Ja, ik heb meer die Ieren in gedachten.
Overeem had de nek waar 3 Formule 1 banden in konden.
Dat is waar.
En dan gaat naar de politiek.
Genoeg over het boksen, CQ, de MMA. Wat zagen we nog meer in het weekend? Wat opvallend was, Nederlandse vrouwen in de Nations League voetbal speelden een goede pot.
Zeker, ja.
Tegen Schotland.
Ja, en ze begonnen slecht in de pool tegen België, verloren die wedstrijd onverwacht. En pakte dat terug door de Europees kampioen en vice wereldkampioen Engeland te verslaan. Het spectaculaire laatste goal. Ja. En trekken die lijn nu goed door tegen Schotland. Moeten morgen weer tegen Schotland. En het is wel belangrijk om die punten te pakken. Want dan komt er een kraker op 1 december tegen Engeland op Wembley. Het is al zo goed als uitverkocht. Ongelooflijk mooie pot. En daar gaat het erom. Gaat Nederland de Olympische Spelen of niet? Dus wordt vervolgd.
Shout-out, ja, nee?
Ik denk het wel. Ik denk dat ze het gaan redden, ja.
Jorn?
Ja, ik denk het ook. Zeker. Ik vind dat er best wel een kop op is gekomen op dat team sinds Jonker er zit. Had ik niet verwacht, maar hij heeft er wel echt een goed team van gemaakt. En ik denk dat de sterke lijn gewoon wordt doorgezet door die Nederlandse vrouwen. Er zitten ook een aantal goede talenten tussen, dus de aanwas is er ook. En
Minima zit terug. Dus wij zeggen alle 3 jaar, ik zeg 3-0. Jongens, laatste puntje in sport kort. En dat gaat over de parcoursen van de Giro en de Tour, in dit geval van de Tour. Het parcours van de Tour de France 2024 is bekend. We wisten natuurlijk al lang dat we niet in Parijs gingen starten. Niet in Parijs gingen finishen vanwege de Olympische Spelen in Parijs. Maar nu zijn alle details van het parcours bekend. En tot mijn ongelofelijke verrassing las ik her en der, eigenlijk overal wel, voor het eerst gravel op de route van de Tour. En toen dacht ik, ben ik nou gek? Of heeft deze generatie blijkbaar nooit beelden gezien van voor de oorlog van de Tour de France? Waarbij elke bergweg uit onverharde wegen bestond. Zand en stenen. En hoe noemen we dat?
Ja, zo genoemd. Dat gravel.
Gravel volgens mij, hè? Ja. Alleen toen heette het nog gewoon onverhard of zand en stenen. Nu noemen we het gravel. Nee, maar goed. Het is pas van na de oorlog, hoor, jongens, dat al die wegen geasfalteerd werden. Sterker nog, het is pas van de jaren 70 dat in de Alpen en de Pyreneeën echt bijna elke berg pas geasfalteerd was. En dan nog, dus in sommige gevallen, niet eens tot helemaal de top. Dus dat voor het eerst gravel in de route van de Tour de France zullen we maar met een enorme berg zand en stenen nemen.
Je hoeft trouwens niet eens zo ver terug, want een paar jaar geleden waren er nog, het was niet veel, maar er waren ook wat greffelweggetjes. Ik weet nog dat de Tour dat Tom Dumoulin streed tegen Chris Froome, dat, daar zat ook een greffelritje in.
Ja, was dat de finish op La Planche de Bavier?
Precies.
Maar dat was het laatste stukje van 200 meter of zoiets. Ja, ja, precies. Nee, maar nu is het wat substantiëler dan dat.
Nee, dat wel. Oké, maar dat is in ieder geval niet de eerste greffel, ook al voor de moderne Tour, om het zo
precies,
te zeggen.
Precies, dat is het. We gaan het overigens in de volgende uitzending, beste luisteraars, hebben, of in een van de volgende uitzendingen, over de parcoursen van de Giro en de Tour. En dan gaan we ook nabeschouwen op het afgelopen wielerseizoen en daarbij sterren en toeters en bellen uitdelen aan degene die accolades verdienen. Maar dat voor de volgende. En tot zover deze Sport Kort. Met wie zal ik eens beginnen, Ginio? Als ik met jou begin, dan beginnen we met een enorme klaagzang over Ajax-PSV. Als ik daarentegen met jou begin, Jorn, dan zetten we een opgegaande teneur en een opgewektheid neer, ja, die ik ook weer niet heel erg passend vind bij de stemming die mij sinds de tweede helft zondagmiddag bekropen is. Maar laat ik dan even met een feitje beginnen. Als iemand nu op teletext zou kijken naar de stand in de Eredivisie, dan zien ze daar een historisch feit. Ja. Voor het eerst en hopelijk voor het allerlaatst staat Ajax op de 18e plek in de Eredivisie. Nog nooit gebeurd. Kijken we vervolgens naar de keukenkampioendivisie, dan zien we dat Ajax, jong Ajax, daar allerlaatste staat. En om het nog erger te maken, zouden we naar het enige filiaal van Ajax wat er nog is, Ajax Cape Town, kijken, dan zien we dat Ajax Cape Town in Zuid-Afrika in de competitie, nou, jullie mogen één keer raden op welke plek ze staan.
Maar vast niet de eerste.
Nee, dat zal niet. Die zullen niet meedoen om het kampioenschap, denk ik.
Het spiegelbeeld van eerste. Allerlaatste. We hebben dus drie Ajaxen in competitie. En alle drie staan allerlaatste.
Ja, maar dan vergeet je de vrouwen.
De divisie waarin ze spelen.
Dat,
ja, die doen het
ja,
beter.
Je hebt gelijk. Ja, ja, dus, ja, goede terechtwijzing. Ja, dus, je hebt helemaal gelijk.
Dit is een typisch voorbeeld van scorebordjournalistiek. Bijna letterlijk.
Houd toch op en schij uit met je scorebordjournalistiek. Ja. Werd er maar gescoord, zou ik haast willen zeggen. Want kansen genoeg in de eerste helft, Jorn.
Ja, wil je dan met mij gaan beginnen omdat ik moet zeggen van, nou, ik zie altijd al 4-0 voor kunnen staan. En dat is ook gewoon zo. Maar ja, dat was niet.
En terecht.
Zou ik wel zeggen.
Nee, nee.
Dat was zeker niet.
Dat is niet.
Ja. Nee. Er is trouwens een verwijzing naar een vriend van mij. Die kreeg het ook op zijn dak. Die had ook met een Ajax-zie de discussie van, Ajax had al 4-0 voor moeten staan. En toen stuurde hij inderdaad die meme van dat mannetje wat toen bij Jochem van Gelder zat. Met, dat was niet, weet je wel, met die leugendetector. Nou, dat is echt geweldig. Maar goed, dat was ook precies wat dit was. Ajax had voor kunnen staan. Had dik voor kunnen staan de eerste helft. Maar ze verzuimen het eigenlijk om te doen. Onder andere Brobbie die voor goal mist. Nou goed, ik ga dat er bij jullie niet extra invrijven. Maar ik geef gelijk toe dat Ajax de eerste helft echt 3-4-0 voor had kunnen staan. En dat was niet geen gekke gedachte geweest.
Nee, maar ik wil eigenlijk iets heel anders aan je vragen, Jorn. Ik wil eigenlijk vragen, jij als PSV'er,
ja,
ik durf 100% te zeggen dat jij totaal flabbergasted was over de wijze waarop PSV in de eerste helft speelde.
Ja, PSV. Ik denk Peter Post, die zei dat achteraf heel goed. Hè? PSV werd gewoon aanvallend gezien waren
Sorry,
ze gewoon zwak.
Je zei Peter Post, hè?
Peter Bos. Ja, allebei goed. Allebei,
maar je zei Peter Post.
Nou, dat zou geweldig zijn als Peter Post hier nog iets over doet.
Ik dacht al, waar ga je heen?
Als Peter Post Ajax moest gaan redden, dan was het denk ik echt helemaal niet meer goed gekomen. Maar Peter Post zei het eigenlijk heel mooi. Hè? Die zei van PSV had aanvallend eerste helft totaal niks in de melk te brokkelen. En druk zetten lukte ook voor geen meter. Dus Joep Schreuder die zei bij Peter Bos voor de camera van, god Peter, je zei vooraf één ding. We moeten ons niet in de eerste helft laten verrassen en Ajax het gevoel geven dat er iets te halen valt. Dat is volledig mislukt. Nou, toen zei Peter Bos, ja, dat is inderdaad volledig mislukt. En het is, ik had eerlijk gezegd, ik had het niet zien aankomen dat Ajax zo goed voor de dag zou komen. Ik denk dat niemand dat had zien aankomen. Maar ze waren ook echt goed. Hè? Berghuis die ging echt als de brandweer. Bergwijn ging er iedere keer voorbij bij deze. Brobbie die heeft eigenlijk echt een fantastische eerste helft gespeeld. Dus dan, ja, als die aanval zo goed loopt. Ja, hij verzuimt te scoren, maar hij speelt wel echt een hele goede wedstrijd eigenlijk. En ja, die aanval van Ajax die liep geweldig. Alleen, ja, als je voor open goal kansen gaat missen. Ik moet wel zeggen, dat zeg ik er dan wel even bij. De keeper van PSV, die was wel heel erg goed, hè? Walter Benitez. Maar die heeft echt 3 ballen eruit gehouden. Van Berghuis onder andere, die kopbal van Linsson. Die eerste kans van Brobbey, die al in de tweede minuut 1-1 kwam te staan. Nou, die heeft PSV echt gered hoor, die keeper.
Ja, het is heel zuur. Maar op zulke momenten vraag ik mij toch af van hoe zou Georgios Mikotadze zich voelen? Die legt er allemaal ballen in het netje voor Georgië. Kun je zeggen, ja goed, die tegenstanders waren niet je van het. Maar goed, iemand merkte op van ja, ze hebben met 4-0 van Thailand gewonnen. Maar Thailand staat toch een stuk hoger op de ranglijst dan Gibraltar, waar Nederland maar met 3-0 van wist te winnen.
Dus, die zijn ook niet zo goed, toch, Gino? En Mikotadze, ik weet niet of jij hem hebt zien voetballen. Dat vond ik echt, dat is echt zo'n aankoop van Mislintat, waar ik denk van, nou,
wat moet je daarmee? Hij heeft nauwelijks een kans gehad. En je kun je toch nauwelijks voorstellen dat, ja, had hij dan ook die bal voor open doel gemist? Ja, ik heb me daar wel echt aan zitten ergeren. Ik vind dat Brobbey wel de gunfactor heeft, omdat hij keihard werkt en dat hij echt wel een goed aanspeelpunt is. En inderdaad wel gevaarlijk is, maar ja, gevaarlijk zijn is niet voldoende. Je moet ze ook gewoon binnentikken. En dan heb ik op dit moment liever een saaie Filippo Inzaghi die de meest lelijke goals maakt, wat zijn wel goals, dan iemand die dreigend is en goed meespeelt. Daarom had ik Mikotadze wel een kans willen geven. Ik ben benieuwd of hij zo'n Inzaghi zou kunnen zijn. Ja, maar goed, het is een beetje achteraf praten, maar ik baal er al wel enorm van. Ook omdat je, als je dan toch 3-0 voor staat, kijk, Ajax is nog steeds in staat om dan alsnog met 4 of 5-3 te verliezen hoor, op dit moment. Maar goed, dat had het toch wel wat spannender gemaakt, denk ik.
Mag ik een gewaagde vraag stellen, Gino? En daarna aan jou, Jorn. Als je als spits niet scoort, faal je dan?
Ja, zeker. Gewoon heel duidelijk ja. Dat is je opdracht. Daar sta je voor.
Ja.
Punt.
Ja, voor mij ook.
En al helemaal als Ajax-spits.
Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Ja. Als een spits niet scoort, ja, de spits staat daar om die ballen binnen te prikken. En het maakt niet uit hoe. Ik bedoel, ik vind Jiménez een hele goede voetballer. Waarom? Omdat hij vooral heel veel doelpunten maakt, weet je, bij Feyenoord. Dus dan denk ik niet gelijk van zo, daar staat een nieuwe Ronaldo, weet je wel. Maar dat bedoel ik de Braziliaanse Ronaldo. Maar ja, hij schiet ze wel even goed binnen. En misschien heeft hij er dadelijk wel meer gemaakt dan Ronaldo ooit in de Eredivisie heeft gedaan. Dus ja, daar staat hij voor. En op dit moment ontbreekt die spits misschien wel bij Ajax. Maar eigenlijk wil ik toch wel wat zeggen. Want jullie zitten net te kijken van, nou, misschien moest de opstelling anders. Misschien had Brobbey er niet in moeten staan. Gino zegt het net eigenlijk al. Hè? Brobbey die werkt zichzelf helemaal in de ronde. Hij moet die bal erin schieten. En misschien wel 2. Alleen, ik zie toch in Brobbey wel nog steeds Brobbey is nog jong. Hij is ontzettend sterk aan de bal. Ik vind dat hij ontzettend veel dreiging heeft geleverd. Nou moet ik wel zeggen, tegen Ramaljo is dat natuurlijk als spits ook wel wat makkelijker. Want dat vind ik niet. Daar gaan we het misschien daar nog even over hebben. Die speelde juist geen goede wedstrijd. Maar ik zie het toch nog steeds in Brobbey zitten. Hij wordt ook niet voor niks nog steeds opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hè? We hebben het over de nummer 18 van de Eredivisie. Sorry dat ik het zeg. Maar dan heb je toch die Brobbey, Bergwijn, Berghuis. Die zullen toch weer opgeroepen worden door Koeman. Nou, dat klopt omdat die jongens toch bepaalde kwaliteiten hebben waarmee zij een wedstrijd kunnen beslissen. En heel eerlijk, ik heb dat de eerste helft wel gezien hoor. Ik zag een Berghuis die echt als de, of een Bergwijn in ieder geval, die als de brandweer ging. En ik zag Berghuis een schot afleveren die normaal gesproken gewoon in de hoek vliegt. Alleen nu door de keeper werd gekeerd. Van de Bomen daarentegen, die schoot een binnenkant paal binnen. Dus het is ook een beetje dubbel op zijn kant. Hè? En ja, normaal gesproken staat Ajax gewoon 2-3-0 voor eerste helft. Dus ja, wat dat betreft, om dan Brobbey dan nu te denken, ja, daar moet een andere voor gaan staan. Dat vind ik echt te ver gezocht.
Ik ga zo met jullie doorschakelen naar de tweede helft. Want dan kantelt volledig het spelbeeld. En we moeten het hebben over een gouden hand met wisselen, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar ik wil eerst even een opmerking maken ten aanzien van een beslissing die gevallen is. De beste stuurman van het schip is op koers. Oftewel, John van het Schip is bekend. Wordt de hoofdtrainer tot het eind van dit seizoen. En zal daarna een technische functie krijgen. Is dat onze reddende engel, Gino?
Ja, dat zal moeten blijken. Volgens mij hebben we het wel eerder in de podcast over gehad. Ik kan me herinneren dat ik nog mild gematigd was en dat anderen zijn van, nou, wat heeft John van der Schip nou ooit gepresteerd?
Nee, dus, dat heb ik, ja, dat zei ik toen. Jij kwam er mee aan toen. En toen dacht ik van, nou, hoezo dan? En toen kwam jij eigenlijk een beetje in de verdediging. Maar op zich, ik wil dat toch ook een beetje rectificeren, want John van der Schip gaat natuurlijk, ja, groot respect, hè, dat hij nou instapt, zeker op het momentum. Hè, voor de luisteraars die dat niet weten, de vrouw van John van Schip is onlangs overleden. Dus het is wel, wel groot respect hoe die hier nu in staat. En ja, het is wel iemand met Ajax-DNA. Ik ben nog steeds van mening dat John van Schip als trainer weinig heeft gepresteerd. Alleen, als er iemand op dit moment moet instappen, is hij misschien wel inderdaad zo'n figuur die taak op zich kan nemen. Dus in dat opzicht snap ik hem dan wel weer. Dus ik denk, als jij een beetje in die lijn zat te denken, Ginio, dan ben ik het toch wel met je eens voor een groot deel, hoor.
Ja, ja, ik zie hem ook inderdaad als een, zoals in het Engels zo mooi zeggen, een caretaker. Dus iemand die gewoon rust brengt. Ja. En waarvan je niet hoeft te wachten dat zij, nou ja, de Europa League gaan winnen. Dat ze kampioen worden. En dat die illusies zijn er op dit moment ook helemaal niet. Hij zei het vandaag ook heel mooi van, nou ja, die eerste vier, PSV, Feyenoord, Twente, AZ, die zijn ver weg. Dus we moeten ons voor nu richten om op de vijfde plek te komen. Komen we daar terecht, nou, dan kunnen we kijken wat er nog mogelijk is. Maar we moeten zowel ambitieus als realistisch zijn. Nou, dat vond ik wel, ja, een goede tekst. Ik denk van, ja, je gaat niet meteen zeggen van, nou, natuurlijk gewoon nog het kampioenschap, want wij zijn Ajax. Want dat is onzin. Je gaat ook niet zeggen van, nou, we gaan het best doen om degradatie te vermijden. Dat is natuurlijk ook een beetje mager. Dus dit is echt, denk ik, precies de tekst die we wel horen. Dus dat geeft mij wel vertrouwen. Maar voetballend zullen we het moeten gaan zien. Ik ben heel benieuwd. En ik denk, als aan de donderdag is het al tegen Volendam. Ja, dat wordt meteen al toch. Het wordt gewoon een moeilijke wedstrijd. Dat gaat heel veel bepalen. Win je die wedstrijd, dan heb je zoiets van, oké, weg naar boven is ingezet.
Genio, is dit die inhaalwedstrijd? Nee, hè? Dit is de volledige wedstrijd. Hè?
Het is ook een inhaalwedstrijd. Want dat was de wedstrijd die moest wijken voor Ajax Feyenoord. Maar het is wel een volledige inhaalwedstrijd, ja.
Ja, precies. Het is niet een afmaakpartij.
Nee, dat is een afmaakpartij.
Ja, een afmaakpartij, ja.
Ja, en daarna is het programma wel heel veel makkelijker. Want Ajax heeft nu wel de top 4 gehad. Twente, AZ, Feyenoord en PSV. En dan komen de teams als Heerenveen, NEC, nou ja, noem het maar op. En ik moet ook zeggen dat PSV heeft nog geen van die andere drie gehad. Geen Feyenoord, geen AZ, geen Twente. Dus in die zin is het beeld ook wel wat vertekend. Een deel, hè. Ik bedoel, Ajax is slecht, PSV is goed. Maar de tegenstand gaat nu voor beide teams wat veranderen. Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat brengen. Dat heeft Feyenoord ook mogen ervaren.
Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar wat zijn de aanknopingspunten voor van het schip? Ik noem een paar namen. Vul jij aan, Ginio, als je zegt, of jij, Jorn, als je zegt, nou, dan mis je iets. Ik zeg Hato.
Ja.
Ik zeg Hienson. Ik zeg, nou, als hij er zin in heeft, Berghuis. Want die was tegen PSV de eerste helft lekker bezig. En dan, ja, moet ik zeggen, misschien een Vos, hè, voor de toekomst. Maar ja, dan ben ik er wel. Vul aan als ik hier dingen mis.
Ja, ik vind Forbes is tot nu toe redelijk betrouwbaar gebleken. Het verwisselt een beetje, ene keer meer dan andere. Maar ja, goed, ik denk met name, ja, kijk, het zal op dit moment niet van de individuen uitgaan. Het zal echt moeten uitgaan van een plan met elkaar, een team vormen en als team voor elkaar vechten. Dat is denk ik wat je op dit moment doet. Ajax heeft geen sterren of ontzettende uitblinkers. Daar zul je nu ook niet van moeten hebben, denk ik. Ik denk dat je ervan moet hebben dat je nu samen plan maakt en dat ze elkaar vertrouwen geeft. En hopelijk verder kan groeien. Dat is het enige wat nu gaat helpen, denk ik, op dit moment.
En waarom duidelijk is dat we een goede coach, een goede trainer nodig hebben. Iemand die inderdaad samenhang in dit elftal kan creëren, is dat de eerste helft, als je het even redelijk objectief, en ik wil Joep Schreuder van de NOS niet per se redelijk objectief noemen, maar zelfs hij moest toegeven dat Ajax in de eerste helft heel goed voetbalde toen hij Bergwijn interviewde na afloop.
Ja.
Als je het redelijk objectief benadert, voetbalde Ajax ineens dat je dacht, hè, oké, ze kunnen het dus wel. En daar was in de tweede helft, Jorn, vervolgens spoor meer van te bekennen.
Ja, maar dan moet je ook een beetje aan Louis van Gaal denken. Hè? Van, was PSV nou zo goed tweede helft of was Ajax minder goed? Ik denk dat Ajax... Nee, maar ja, ik denk dat PSV...
Dat is wel een parafrasering, hè? Maar oké.
Ik denk dat PSV het gewoon goed heeft omgezet. Ik denk dat PSV heeft gewoon een ontzettend brede selectie. Met name op het middenveld. Hè? Dat Tillman ging eruit. Die vond ik niet heel slecht spelen eerste helft, maar natuurlijk ook geen hele goede wedstrijd. Dus die werd vervangen door Saibari. En Veerman die ging eraf voor Til. Ook wel een unieke wissel. Dat zie je ook weinig, hè, dat Veerman er zo vroeg afgehaald wordt. Maar ja, die ging als de brandweer. En PSV heeft gewoon vanaf minuut 1 in die tweede helft is gewoon vol op de aanval gegaan. En ja,
gedomineerd.
Dus, er is één iemand die ik, ja, waar ik echt op de blote knieën mag bedanken, dat hij is op tijd is opgestaan. En dat is Chucky Lozano. Dat is echt een, ja, voor mij is dat een van mijn favoriete voetballers ooit voor PSV. En ja, dat je, als je dat 3 maakt tegen Ajax, dan ben je in Eindhoven sowieso onsterfelijk. Maar ja, hij maakt het verschil in doelpunten althans. Alleen, ja, ik denk dat Til en Saibari ook ontzettend goed invallen. Sowieso die Saibari, die heeft een ontzettend goed seizoen.
Beste man van het veld.
Eigenlijk als hij invalt, dan is hij altijd goed. Hij levert altijd. Hij is in de kleine ruimte ontzettend snel. En je zag ook bij die goal die hij maakt, hoe snel die met zijn voeten is. Hoe snel die bal eigenlijk in één beweging naast die keeper tikt. En dat is, ja, dat is echt wel talent. En gewoon heel fijn dat PSV zo'n voetballer in huis heeft. Dus die omzetting van Bos, ja, die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat PSV die wedstrijd uiteindelijk nog met ruime cijfers over de streep trekt.
Ja.
Waarbij na afloop de aanvoerder van Ajax, Steven Bergwijn, zei: ik kon op het veld niet iedereen meer bereiken in de tweede helft. Waarbij ik dan denk, dan loopt je aanvoerder misschien ook wel op de verkeerde plek rond. Maar dat terzijde, want hij heeft zelf gezegd, ja, jullie gooien telkens bommetjes in de media met dat gezaag over of ik een goede aanvoerder ben of niet.
Ja, daar ging Joep Schreuder nog even op inhakken, hè, met dat Saudi-Arabië verhaal.
Ja, maar ik zag een vuur bij Bergwijn dat ik dacht, dat wil ik wat vaker op het veld zien. En dat zagen we in de eerste helft wel. Maar wat mij evident was, en dat wil ik aan jou vragen, Ginio, in de tweede helft is du moment dat er een beetje druk op dit middenveld en deze achterhoede van Ajax komt te liggen, dan bezwijken ze als een door bevers doorgeknaagde dam. En met name bijvoorbeeld Guy. Ja, het dekken van die jongen is zo ongelooflijk ondermaats. Daar kunnen we het er niet mee door. Dan moeten toch bij wijze van spreken minimaal 3 nieuwe verdedigers in de winterstop komen naast Hato.
Nou ja, goed. Guy is inderdaad erg matig in het verdedigen. Opbouwend is hij, aanvallend is hij wel weer van waarde. Ja, kijk, Sutelo, die doet het Kroatische elftal gewoon heel goed. Heeft de halve finale WK gehaald, basisspeler. Dus die kan echt wel wat. Alleen, dat heeft denk ik ook gewoon met vertrouwen op dit moment te maken. En in een slechte periode zitten. Avila is ook niet best, moet ik eerlijk zeggen. Sosa, ja, is ook aanvallend goed.
Nou, daar noem je echt een naam. Heb jij gezien hoe die tegen Bakayoko aan het verdedigen was? Dat was echt een lantaarnpaal, hoor. Dat was iedere keer weer raak. En hij heeft alleen maar met zijn handen en met zijn armen proberen die Bakayoko tegen te houden. Maar
ik zit met smart op dat KPMG-rapportje over Mislintat te wachten. Yeah. Want hoe bijvoorbeeld die aankoop er binnen is gekomen.
Snapten ze in België ook niks van, hè? We hebben ze in België al niet begrepen. Nee.
Maar jij zegt dus geen 3 nieuwe achterhoede spelers nodig.
Nou ja, kijk, ja, het gaat uiteindelijk om, denk ik, dat je die spelers moet zien als zij in een team met vertrouwen zitten, dat ze afspeelmogelijkheden hebben, et cetera. Ik heb er nog wel vertrouwen in dat je spelers niet te snel moet afschrijven.
Nou, en maar die backschinio, die mogen echt vervangen worden, hoor.
Yeah.
Die Guy en die Avila, daar kun je echt niet mee aankomen zetten. Die hebben echt alles. Iedere keer als Lozano op snelheid kwam, ging hij eroverheen. Iedere keer als Bakayoko een beweging maakte, ging hij eroverheen. Dat zijn geen goede verdedigers ook. Ja, en als je back bent, dan moet je in eerste instantie goed kunnen verdedigen. Zeker tegen ploegen als PSV of in ploegen in Europees verband. Dat kan gewoon niet. Dat is echt gewoon niet goed.
Misschien heb je wel gelijk.
Zoals Johan Cruijff ooit al zei, als je te laat bent, ben je niet op tijd vertrokken. En dat is eigenlijk een beetje de moraal van het verhaal van onze backs. Laten we snel doorstomen, want wij vertrekken wel op tijd richting de wedstrijd Twente Feyenoord. En waar we het in de vorige aflevering, beste luisteraars, hadden over, nou, dit kan wel eens een uitputtingsslag worden waarbij misschien in december voor het eerst hier en daar een tikkie valt in de strijd tussen PSV en Feyenoord om het koploperschap. Ja, daar heeft PSV een klap uitgedeeld of heeft Feyenoord gewoon de bal laten vallen. Feyenoord verliest van Twente.
Ja, en terecht. Twente heeft ook gewoon een betere partij geleverd dan Feyenoord. Feyenoord was zeker de eerste helft, vond ik onherkenbaar. Maar het gebeurt wel vaker, hè, dat Eredivisie ploegen na een werkelijk weergeloze prestatie in de Champions League, dat laten we dat niet vergeten, hè, dat Feyenoord gewoon ontzettend goed heeft gevoetbald tegen Lazio Roma. Echt fantastisch. Alleen, ik kan me ook een wedstrijd herinneren van PSV, waarbij ze ooit thuis wonnen van Manchester United en vervolgens in het aankomende weekend tegen PEC Zwolle ten onder gingen. Dat gebeurt ook gewoon. De Feyenoord heeft dat eigenlijk, is dat nu zelf ook een beetje overkomen, ondanks dat Twente een hele goede tegenstander is natuurlijk. Alleen speelden ze ook niet naar eigen kunnen, heb ik het idee. En een aantal spelers die leverden gewoon niet. Ik vond Wiefer echt slecht. Ik vond Geertruida niet heel goed voetballen. Dat zijn toch wel normaal zekerheidjes in dat team van Slot. Hè. Die intensiteit waar hij het vaak over heeft en terecht over heeft, die werd niet geleverd door een aantal spelers. En ja, dan ga je dat toch af tegen een goed lopende ploeg als Twente. Een Michel Sadilek, die ontzettend fel mannetje is, die waar je denkt van ja, die zou bij Feyenoord nooit instaan, omdat hij gewoon niet genoeg kwaliteit heeft. Maar die dan in wel zo'n wedstrijd in één keer laat zien van hey, ik sta hier en ik lever een bepaalde intensiteit waarmee ik echt even laat zien hoe jullie in de Champions League hebben gevoetbald, dat jullie dat niet tegen ons kunnen doen. En dat zag ik heel erg terug bij Twente. Die spits, Manfred Ugalde uit Costa Rica, die heeft echt een ongelooflijke partij gespeeld, terwijl die daar niet tegen de minste verdediger staat te voetballen. Dus dat is wel, ja, dat Twente is ook wel echt een leuk team, hoor, jongens. Dus ik denk dat Feyenoord zich gewoon over een flinke bananenschil is uitgegleden. En dat ze zich echt wel een beetje moeten herpakken na dit weekend.
Is een goede, maar dure les. Kinio, is het onderschatting van Feyenoord geweest of gewoon heel goed spel van Twente? Of misschien wel beiden?
Nou, ik denk dat voor onderschatting zeker geen sprake is geweest. Ik denk dat Slot er heel erg goed in is om zijn spelers te wijzen op belang van die wedstrijd. Ik denk dat Feyenoord ook wist van ja, we moeten hier geen punten laten liggen. Want PSV is een goede kans natuurlijk om van Ajax te winnen. Het is sowieso ook een goede kans om van Twente te winnen. Want Twente is ook gewoon een concurrent om de bovenste plekken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het kampioenschap, maar ook gewoon om de Champions League plekken. In de Grolsvesten, die toch echt ook bekend staat als een veste. Dus nee, ik denk dat Twente dat gewoon heel goed heeft gedaan. En ja
verdiensten.
Dus daar gewoon alle complimenten voor. Oosting is ook gewoon een goede trainer die het ook, ook echt wel doorheeft. Dus deze komt denk ik wel hard aan in Rotterdam. Zeker omdat je Feyenoord toch op 7 punten staat. En dat is zo relatief vroeg in het seizoen als je nog voor het kampioenschap strijdt. Je kan ook 25 punten achter staan. Maar
ik wou zeggen, het zijn er nog steeds 18 meer. Hè?
Maar als je kampioensambities hebt, zijn 7 punten, dat is dan wel een behoorlijk gat toch wel zo vroeg in het seizoen.
Ja, we gaan het zien. Wij hebben gezegd vorige aflevering dat Feyenoord in ons ogen toch wel de breedste selectie heeft. Ik denk inderdaad dat dit zo'n typisch verschijnsel is geweest. Fantastische Champions League wedstrijd spelen tegen Lazio, waarvan iedereen toch na afloop zei, wauw, wat een wedstrijd. En dat dan, misschien is het woord onderschatting dan verkeerd, maar dat op een of andere manier dan toch de druk eraf is om tegen Twente te voetballen. Laat dit een goede les voor Feyenoord zijn, die ze ook in de Champions League weer mee kunnen nemen. En ja, dit moet Arne Slot ook weer in zijn bagage steken als toptrainer. En kijken hoe die hiermee omgaat met zijn ploeg. Wij stormen door, jongens. Of willen jullie nog iets kwijt over Twente Feyenoord?
Feyenoord PSV en PSV Feyenoord worden hele cruciale wedstrijden.
Ja.
Yes. En PSV houdt overigens zijn winning streak van minimaal 3 doelpunten. Dat is ook genadeloos hard aangekomen bij ons als fans van Ajax. Hè, Gineo? Ja. Laten wij naar een glorieuzere moment doorgaan.
Ons als fans van Ajax, ja, heel goed.
Hè, Gineo, zei ik.
Ja, ja, ja.
Laten we naar een glorieuze moment van de week gaan. Dat is een mooi sportmoment. Het moment van de week.
Het moment van de week.
Het moment van de week, Jorn. Ja. De Nederlandse mannen winnen voor de 2e keer dit WK op het WK cricket en voor de 3e keer in totaal ooit.
Ja, het is een opvallend moment van de week, want wederom een sport die we nog niet eerder hebben behandeld. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet de sport waar ik het meest in thuis ben. Alleen, dit moeten mensen ook toch eens een keer gaan kijken, want ja, even voor de duidelijkheid. Het WK cricket is volgens mij op het WK voetbal na het grootste WK sportevenement ter wereld. En met honderden miljoenen kijkers. Hè. De cricket is een gemene bestsport. Hè. Engeland, India, Australië, Nieuw-Zeeland. Zulke landen die zijn daar goed in. Maar wij doen daar gek genoeg eigenlijk best wel goed in mee. En in een sport die door honderden miljoenen mensen ter wereld wordt bekeken. Nou, hoeveel mensen zouden in Nederland cricket kijken, Camille, Ginio? Ik denk echt een paar duizend misschien. Meer zullen het er niet zijn.
Oh, ja.
En dat is echt, ja, dat is echt bijzonder dat Nederland dan het zo goed doet. Daar is trouwens wel een verklaring voor te vinden. Hè? Nederland, dat is ook het moment van de week. Hè? Nederland wint van Bangladesh. Eerder van grootmacht Zuid-Afrika te hebben gewonnen. Stel eens voor, hè, Zuid-Afrika, dat gaan we dadelijk over hebben. Dat is ook zo'n groot sportland qua teamsport in de gemene best. Worden wereldkampioen rugby. Maar doen ook zo'n WK cricket ontzettend goed mee. Het is gewoon een ontzettend groot land in cricket. En Nederland wint dan gewoon van Zuid-Afrika en van Bangladesh. En dat is echt wel uniek te noemen. En het is gewoon heel raar om te zeggen, Nederland doet mee op het WK cricket. Terwijl we er eigenlijk heel weinig van weten. En er is wel één reden voor te noemen waarom Nederland zo goed doet. En dat is in het rugby trouwens ook zo, dat er veel importsporters zijn, om het dan maar zo te zeggen, met een heel lelijk woord. Er zijn nou eenmaal veel Britten, Zuid-Afrikanen, Australiërs weet ik niet, die namens Nederland meedoen op het WK cricket. Hè? En dat zie je dus in het rugby ook. Het sportpaspoort is heel dun, om het dan maar zo te zeggen. Waar je bijvoorbeeld in het voetbal heel moeilijk, hè? Volgens mij als je voor een jeugdteam uitkomt, is het nog goed. Maar zodra je één interland hebt gespeeld, mag jij bijna niet meer switchen van de allegiance. Hè?
Tenzij het een vriendschappelijke wedstrijd geweest is. Maar als het een officiële wedstrijd is, nee,
in competitie valt mag het niet. En dat is in het rugby en het cricket, is dat niet zo. Daar mag jij veel sneller van land verwisselen eigenlijk. En Nederland heeft zo een aantal Engelsen en Zuid-Afrikanen inderdaad in hun team zitten. Ook gewoon Nederlanders hoor. Dus die wil ik daar echt niet mee tekort doen. Maar op die manier kun je dus wel als land meedoen op zo'n WK cricket. Want die gasten die zijn waarschijnlijk niet goed genoeg voor Zuid-Afrika of voor Engeland. Maar ja, des te leuker dat Nederland dus van een Zuid-Afrika wint. Hè? Met Zuid-Afrikaanse jongens. Dus ik vind dat persoonlijk niet zo heel veel mis mee is. En dat Nederland op dit moment achtste staat. Want het is een soort competitieformat, dat WK cricket. Het is een competitie waarin iedereen tegen iedereen speelt. En uiteindelijk gaan de beste vier in die competitie door naar de halve finale. En Nederland staat nu achtste. Ja. Dus het wordt heel lastig om nog door te gaan. Maar het is, het zijn echt unieke beelden hoor, dat WK cricket. Ik was dus afgelopen, vorige maand was ik op de Malediven, jongens. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar welke sporten daar worden bekeken. Het is dus een Aziatisch land. Nou, de Malediven zelf zijn niet zo goed in cricket, maar ze kijken het wel. En dan is inderdaad Bangladesh en Sri Lanka bijvoorbeeld. Ja, dat zijn echt grote landen in het cricket. En die stadions, ze zijn prop en prop vol. En het wordt echt enorm beleefd daar. Dus ook wel, ja, nogmaals, bizar.
Mooi. Mooi moment van de week. We stomen door, want we hadden ook de finale van het WK rugby afgelopen weekend tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. De Boks versus de All Blacks.
Ja, Jordan. Bokken, hè? Bokken moet je gewoon zeggen in het Afrikaans.
De Bokken, ja, ja. Oké. Okay. Ja, precies. Ja, in het Afrikaans moet je dan zeggen.
Afrikaans, ja. Ja.
Laten we eventjes heel kort vooraf schetsen. Twee landen die beide favorieten behoorden. Hè? Allebei top 4.
Ja, dus behoren tot de top 4.
Nieuw-Zeeland niet. Ja, Nieuw-Zeeland, beste rugbyland alle tijden, samen met overigens Zuid-Afrika 3 keer het WK gewonnen tot nu toe. Maar Nieuw-Zeeland begon niet in ontzettende vorm aan het toernooi, maar groeide echt in het toernooi. Nieuw-Zeeland heeft het snelste aanvalsspel van alle rugbylanden die meededen, of überhaupt wel, hè. Daarentegen, Zuid-Afrika staat om iets heel anders bekend. Zuid-Afrika is, wat jij al in een eerdere aflevering noemde, de reuzendoder. En Zuid-Afrika is ontzettend goed in staat om een kleine voorsprong mega goed te verdedigen. Want die verdediging van Zuid-Afrika, die ongelooflijke felle tackles overal erop. En tot deze WK-finale had Zuid-Afrika 3 WK-finales gespeeld en niet één. Ik wilde zeggen touchdown. Oh, wat erg.
Niet doen.
Bijna. En niet één try om de oren gekregen. Oftewel, geen enkele speler met de bal in de hand had de achterlijn gehaald om die bal op de grond te drukken voor een...
Een try, ja.
Een try, precies. Fantastische verdediging. En dat precies speelde ook in de finale af.
Nou, kijk, het is natuurlijk zo. Zuid-Afrika heeft fantastische voorwaarts, hè, wat je net al zei. Dat is de verdediging in dit geval. Dat klinkt gek, hè? De verdediging zijn de voorwaarts, maar in het rugby is dat zo. En ja, Zuid-Afrika begon eigenlijk een beetje zoals Engeland tegen Zuid-Afrika in de halve finale begon. Namelijk ontzettend fel en proberen de tegenstander gelijk in het defensief te drukken. De foutjes te laten maken, waardoor jij op de palen mag gaan schieten. Hè? Waardoor jij penalties mag gaan nemen, omdat je tegenstander overtreding maakt. Bijvoorbeeld door een knock-on.
En geen runs doen, maar kicken.
Ja,
die bal telkens over die verdediging heen kicken.
Nam heel weinig risico. Die gingen niet zeggen van, nou, wij schieten die bal wel. Hè? Want bij een penalty mag je kiezen. Hè? Schiet je hem over de zijlijn, mag je hem zelf ingooien. En dat doe je natuurlijk zo dicht mogelijk tegen de lijn van de tegenstander aan, om eventueel die try te kunnen maken. Try plus conversie is 7 punten. Schiet je hem alleen maar tussen de palen, dus kies je alleen voor een penalty, is maar 3 punten. Maar ja, Zuid-Afrika die dachten, weet je wat, wij willen hier initiatief in die wedstrijd. We schieten hem gelijk op de palen. En Nieuw-Zeeland heeft eigenlijk die hele wedstrijd achter de feiten aangelopen. Zuid-Afrika was ja, eigenlijk die eerste helft goed, was beter dan Nieuw-Zeeland. Maar Nieuw-Zeeland, wat jij net zegt, hè, met dat snelle spel, moet ik zeggen dat Frankrijk dat ook wel goed kan. Maar Nieuw-Zeeland met dat snelle spel, die bleven in ieder geval in het spoor. Maar ja, als Zuid-Afrika een speler heeft als André Pollard, ik heb hem de vorige keer genoemd, ja, die mist eigenlijk nooit. Hè. Die eerste keer was er een beetje zenuwachtig, dat trapje. Ik weet niet of je dat had gezien, Camille. Binnenkant paal ging hij erin, dus een beetje geluk. Ja. Maar daarna begon hij weer weergaloos te trappen. En ja, uiteindelijk...
Nou, die tweede die was ook maar net over het dwarsligger.
Ja, dat is waar. Maar hij moest even inkomen. Hè? En weet je, op het moment dat ze er maar invliegen, dan is het goed. Want daar kom je gelijk op het beslissende punt in de finale. Nieuw-Zeeland mist gewoon zijn kicks. En dat breekt je dan toch in die grote wedstrijden op. Zuid-Afrika is het dit WK zelf overkomen tegen Ierland. Ze hebben dus gewoon een wedstrijd verloren, de 2K. En dat kwam omdat zij dus Pollard toen nog niet ter beschikking hadden. En daar lieten ze 9 punten liggen. En Nieuw-Zeeland, ja, die laten hier toch ook minimaal 5 cruciale punten liggen. Waarbij ik normaliter zou zeggen, die maken ze altijd. Want even om het verhaal compleet te maken. Nieuw-Zeeland maakt de tweede helft dus gewoon een try. Hè? Die pakken gewoon de volle 5 punten. Zuid-Afrika had tot dat moment, wat Camille net al zei, nog nooit een try tegengekregen in de finale. Daar stond tegenover dat Zuid-Afrika pas de vorige finale in 2019 voor het eerst zelf een try maakte. En ook deze finale maakten zij zelf geen try. Maar de 12 punten die zij met de kicks hebben gemaakt, dus met die 4 penalties, ja, die bleken voldoende voor de winst. Want ondanks dat Nieuw-Zeeland die try maakte, wat trouwens een schitterende try was, via de winger, ja, missen ze vervolgens de conversie, waardoor zij niet op voorsprong komen. Hè. Het blijft op dat moment 12-11, in plaats van dat het op 13, dat het 13-12 wordt. En vervolgens krijgt Nieuw-Zeeland alsnog de kans om eroverheen te gaan door een penalty te krijgen. Nou, op dat moment denk je van, nou, goh, ze hebben net al de voorsprong laten liggen. Deze moeten ze toch maken. Toen ging Jordy Barrett achter de bal staan. Dat is een van de 3 Barrett-broeders die in het team van Nieuw-Zeeland staat. En Jordy Barrett, dat is niet de vaste kikker van Nieuw-Zeeland. Ja, die maakt die bal normaal gesproken blind, hoor. Alleen, ja, die bal ging nu links langs de paal. En Nieuw-Zeeland is nooit meer echt in de wedstrijd gekomen. En dat was uiteindelijk toch het beslissende moment van die partij. Ander beslissende moment in de partij, en daar wil jij misschien ook even op terugkomen,
kaart.
Camille. De rode kaart, inderdaad. Eerste helft, rode kaart van Kane, aanvoerder van Nieuw-Zeeland. Ja,
jonge gozer.
Ja, het mooie is van het rugby.
Veel druk op zijn schouders.
Ja, ja, het mooie is van het rugby. Je krijgt in principe nooit direct rood. Je krijgt een gele kaart. En dan gaat ondertussen de TMO, dus de VAR, kijken. Hè, in de tijd dat jij voor 7 minuten op het strafbankje moet zitten, gaat in de tussentijd kijken of jij alsnog die rode kaart moet krijgen. En in dit geval, en ik denk terecht, werd geel omgezet in de rode kaart. En dat was wel terecht. Er werd namelijk een hoge tackle uitgevoerd met de schouder op het hoofd. Nou, dat denken mensen misschien, ja, maar we willen rugby, die gasten knallen toch altijd tegen elkaar aan. Nou ja, er zijn wel degelijk grenzen, hè, aan het tackelen. Je moet een tackle eigenlijk gewoon laag inzetten op het lichaam. En deze tackle die was duidelijk te hoog, gewoon gevaarlijk spel. En Kane ging er met rood vanaf, aanvoerder van Nieuw-Zeeland. Tweede helft, Siya Kolisi, aanvoerder van Zuid-Afrika, maakt eigenlijk nagenoeg dezelfde tackle. Zij het dat hij dus de tackle uitvoerde met het hoofd. En heel veel rugbykenners zeiden, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een rode kaart, want ook dit was een gevaarlijke tackle. Werd uiteindelijk een gele kaart. Dus het heeft voor Zuid-Afrika, ook in die halve finale, hè, met die penalty die zij kregen, waardoor zij konden winnen, dat, het heeft ook niet tegengezeten, moet ik zeggen. Want ook hier was de beslissing toch ook wel... Ja, het was subjectief.
Twijfel en er was discussie.
Ja, wel subjectief.
Maar wat bij rugby meespeelt is natuurlijk dat de TMO, de VAR, oordeelt op intentie. Hè? Ja. Want wat kan gebeuren? Die Nieuw-Zeelander die had zijn schouder tegen iemands kin. En dat mag niet.
Nee,
dan ben je te hoog in je tackle geweest. Ja. Maar overigens, de studiogasten bij Zico zeiden... Ja, de Nederlandse rugbyers zeiden... Ja, moet je daar een rood voor geven? Hè? Ja, het is een sport voor stevige mannen. Maar dat terzijde. Maar bij die Zuid-Afrikaanse aanvoerder was het eigenlijk een vrijwel identieke uitvoering in de zin. Ja. Ook hoog, bijna tegen het hoofd aan. Maar zijn inzet was lager. En omdat hij in zijn beweging omhoog kwam en toevallig de speler tegenover hem eigenlijk identiek ook omhoog kwam, was het uiteindelijk een hoge tackle. En dan wordt er gekeken naar de intentie. En de intentie was om hem lager in te zetten qua tackle. En daarom bleef het geel. Dat is dus het werk van de VAR bij rugby. Ja, daar kan discussie over zijn. Uiteindelijk heeft dat meegespeeld in de wedstrijd. Was het doorslaggevend? Nee, dat was de verdediging van Zuid-Afrika. En het feit dat Nieuw-Zeeland moeizaam in het ritme kwam qua aanvalspel. Tweede helft domineerden ze wel degelijk. En ja, ze hadden die kans wel degelijk. Zuid-Afrika is nu als enige land ter wereld 4 keer wereldkampioen geweest. Unieke prestatie. Kunnen we alleen maar voor applaudisseren.
Zeker. Dit is echt. En ik vind het ook geweldig, hè, die Springbokken. Dat is ook een fantastisch team. Jaren bij elkaar. Heel veel spelers boven de 30. Dus dat zegt ook wel wat. Dus ja, ik vind het een mooie. En weet je wie er ook bij was? Even ter afsluiting. Ik weet niet of jij hem hebt zien zitten, Camille of Ginio. Roger Federer. Ik weet niet of je hem hebt...
Zeker.
Ja, Zuid-Afrikaanse roots. Hè?
Ja, ging ook de afloop naar de kleedkamer, hè, met zijn kinderen. Dus dat is wel wel fantastisch om te zien dat hij dat zo... Dat echt tranen in zijn ogen. Ik vond het wel mooi om te zien dat zo'n sportman zo begaan is met zo'n WK rugby. En dus met het land waar hij zijn oorspronkelijke roots... Of waar hij zijn roots heeft liggen.
Ja, zijn moeder is Zuid-Afrikaans inderdaad. Dan wil ik dat toch wel vermeld hebben dat naast Roger Federer ook die andere grootheid... Namelijk Novak Djokovic.
Ja, Djokovic zat daar ook.
Oh, ja, zeker.
Die heeft alleen geen Zuid-Afrikaanse roots.
Dat niet, maar...
Hij zat er wel, waar. Ik heb hem gezien.
Mooi, mannen. Sluiten we het WK rugby af. Gaan we naar het volgende WK voor de Chas Patat.
Chas Patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen. Dat kan wel kloppen, ja.
De Chas Patat, een moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd. Ja, ik ga het hebben over het WK korfbal. Want Zuid-Afrika is wereldkampioen geworden rugby en ze gingen helemaal uit hun dak. En wij zijn ook wereldkampioen geworden korfbal. En we gingen niet helemaal uit ons dak, viel mijn 10-jarig zoontje op. Of het is 11 jaar, jaren gaan snel. En ja, waarom is dat toch?
Was dit niet de 38e keer?
Nou ja, dat is een beetje het probleem. Het is een geweldige sport, korfbal. Het is gemengd. Dat is in deze tijden... Nou ja, eigenlijk is er geen enkele grote sport die echt gemengd is. Ja, misschien tennis met mixed dubbel, maar verder zou ik het eigenlijk niet weten. Of je hebt tegenwoordig ook de gemengde atletiek estafette en de schaats. Maar ja, dat is toch nog een beetje voor de bij. Dat zijn de bijnummers. Maar bij korfbal is het hoofdmenu.
Tijdrijden bij wielrennen, maar het zijn inderdaad de uitzonderingen.
Precies. Dus het is een gemengde sport. Het is natuurlijk makkelijk te volgen. Ja, je moet die bal door het ringetje doen. Dat heeft wat weg van basketbal, wat wel echt een wereldsport is. En ja, er zijn behalve Nederland toch nog andere landen die meedoen. En dat zijn niet alleen maar buurlanden. Dat je een wereldkampioenschap hebt met België, Duitsland en Frankrijk, wij spreken. Nee, je hebt landen als Thailand die meedoen. Dus Brazilië doet mee. Dus ja, het is wel een sport die de wereld overgaat. Alleen ja, de krachtsverhouding is zo eigenlijk totaal uit het lood geslagen. Het is een wereldkampioenschap en Nederland won poolwedstrijden met 40 punten. En in de Nederlandse pers werd daar nogal trots geschreven. Ja, de magische 40 werd weer gehaald. Maar ja, ik zou het niet magisch noemen. Ik zou het tragisch noemen. De tragische 40. Want ja, je wilt natuurlijk niet dat op een WK, wat gewoon het sieraad van je sport is, waar de beste landen head-to-head gaan en met elkaar strijden, ja, dat één land zo'n zodanig pak slaag geeft. En in de geschiedenis is Nederland 1 keer geen wereldkampioen geworden, maar is België het geworden. Zeg maar, het is moeilijk om aan de top te komen en nog moeilijker om te blijven. Dus je kan natuurlijk zeggen van, nou ja, fantastisch dat Nederland dat zo goed doet. Maar het krasverschil is zodanig dat ik zou zeggen, je moet het korfbal gewoon anders organiseren. Doe het nou net als in het schaken en in het boksen. Laat alle landen die niet Nederland zijn met elkaar vechten en strijden. En er een mooie, een heel leuk, interessante toernooi van maken. En dat de winnaar van het toernooi, in het schaken noem je ze dat het kandidatentoernooi. Nou ja, het korfbal zou je misschien het eliminatietoernooi kunnen noemen. Of het uitdagerstoernooi. Geef het een mooie, spectaculaire naam. En laat die uitdager dan tegen Nederland spelen. Dan heb je maar dat er maar
ja, één. Je bedoelt tegen de regerend wereldkampioen.
Tegen de regerend wereldkampioen. Dat je die dan mag uitdagen.
Ja, precies.
En dan moet je misschien nog wel eens af en toe wat toernooitjes eromheen hebben waar Nederland nog wel meedoet. Want Nederland moet ook als een wedstrijd komen. En de andere landen moeten toch ook af en toe aan het hoge niveau van Nederland kunnen tippen. Maar doe dan niet alsof er een wereldkampioenschap is waar er gewoon meerdere kanshebbers zijn. Nee, er is gewoon maar één rots daarboven. Dat is Nederland. En ja, laat die andere landen maar gewoon proberen om Nederland van de rots af te kukkelen. Ja, ga je dat niet doen, ga je dit soort wereldkampioenschappen tussen aanleidingstekens organiseren, ja, dan gaat het nooit wat worden met dat korfbal. En ik vind het al heel wat, als ik heel eerlijk ben, dat er andere landen zijn die überhaupt willen meedoen. Want die zeggen van ja, Nederland wint toch. En
precies.
Nogmaals, ik wil echt benadrukken, het is een hele mooie sport. Het heeft echt heel veel in zich. Ik denk dat het in potentie echt een grote sport zou kunnen zijn. Ik heb laatst bij de schooltoernooi van mijn zoontje gewoon kennis maken met korfbal. Nou, die kinderen die kleunden erin. Dat was prachtig om te zien. Dus daar ligt het niet aan. Maar ja, organiseer het gewoon even op een andere manier. Dus daarom zeg ik, het is een moment dat ze blijven hangen, het WK. Maar het WK was niet geslaagd.
Mooi, mooi pleidooi, Gineo. Misschien moet Nederland wat ontwikkelingswerk gaan doen. Niet zoals we dat vroeger opvatten. Nee, in het korfbal bedoel ik. Stuur eens wat van die bekende topspelers naar andere landen om daar mensen te gaan trainen. En
ja,
zo,
bijvoorbeeld. Weet je wel. Ja, ja.
Want
of je neemt dat
ja,
mensen
tegenstand helpt.
Competitie.
Ik ben het volkomen met je eens. Goeie Sjas Patat. We gaan door. Mannen, ik begon in onze intro met 20 man stonden in Mexico City op een rij, maar 2 hoorden daar niet bij. Welke 2 denken jullie dat ik bedoelde voor de Grand Prix van Mexico City?
Ja, dat vind ik lastig. Bedoel je weer Max en Checo?
Nee. Ik zal je de 2 hints geven. Beiden maken cruciale fouten.
Ah.
Ja, dan is sowieso Checo.
Yes.
En Leclerc dan toch?
Nee, ik bedoel natuurlijk Yuki Tsunoda. Die eigenlijk identiek dom instuurde als Checo dat deed. En daarna ook nog uitviel, net zoals Checo, met te veel schade aan de auto. Maar bovendien ook nog eens het lef had om over de boordradio zijn engineer uit te kafferen. Dat hij geen informatie van hem nodig had. Ja, het zijn fouten die moet je op dit niveau niet maken. Dat Checo Perez die maakte omdat hij eager was om aan de leiding te komen in zijn thuis Grand Prix. Blinded by the light zou ik haast willen zeggen in dit geval. Al was het een domme, want ja, waar verwacht hij dat Max Verstappen en Charles Leclerc zitten. Hij kan er misschien in de spiegel maar 1 van de 2 van zien. Maar hij mag aannemen dat op het moment dat ze met z'n drieën door een bocht gaan, of dat je met z'n drieën op een bocht afrijdt, ja, dat ze ongeveer met z'n drieën door die bocht heen gaan. Ik vond het echt een domme inschattingsfout. Hij zei na afloop zelf race incident, maar dat was een mooi ingestudeerd verhaaltje wat ze even met de pers, mensen van het team hadden doorgenomen. Het was gewoon volledig Checo's fout. En dan is je Grand Prix na precies 800 meter voorbij.
Ja, dat is rampzalig natuurlijk. Zeker omdat hij zich zoveel van voor had gesteld. Dat had bij wijze van spreken zijn seizoen goed gemaakt. Als hij na al die moeilijke races dan toch nog hier in zijn eigen land had kunnen winnen. Het is toch zijn eer ja, meer dan gered. In ieder geval iets voor, nou ja, toch wel voor de rest van zijn carrière neergezet. Een Mexicaan die gewoon in Mexico de Grand Prix weet te winnen. Ja, er schijnen ook Mexicanen al naar huis te zijn gegaan nadat hij gecrashed was. Om maar te zien hoe erg ze daar toch mee bezig waren.
Ja. Ik wil zo nog wel even iets zeggen over het publiek, hoor. Want daar moeten we echt een woordje aan richten. Maar oké, niet dat ze luisteren, want mijn Spaans is een beetje roestig. Dus het gaat in het Nederlands worden.
No,
en dat gaan ze niet verstaan. een pokkel. Laten we het even over de race hebben. Uiteindelijk kun je zeggen, je mag één keer raden wie er won. Ja, inderdaad, Max Verstappen. Vorige uitzending zei ik, het zou mij in ieder geval niet verbazen als hij uiteindelijk gewoon in Mexico weer met een seconde of 20 voorsprong wint. Dat waren er geen 20, maar 14 of 13 en een beetje. Dat had te maken met het feit dat we een rode vlag kregen door een vrij harde crash halverwege de race een beetje. Waardoor het hele veld een half uurtje stil lag. En we daarna een rolling start, herstart kregen. Na die rolling herstart rijdt Verstappen gewoon eigenlijk dik 13 seconden weg bij een zeer goed op dreef zijnde Lewis Hamilton. Want die hield met medium banden waarvan iedereen dacht, die gaan afknappen en dat redt hij niet tot het eind van de race. Die hield gewoon twee Ferraris op 6 seconden en meer achter zich. Goede race van Hamilton, absoluut. Top race. En dit keer zou hij heel terecht driver of the day zijn. Top race van Lando Norris, die een kansloze kwalificatie met allerlei technische mankementen en mistimingen enzovoorts van het team. En een nog kanslozere herstart waarbij hij 4 plekken verloor. Finaal goed maakt en als 5e eindigt. Prachtige race gereden. Maar degene die echt uitblonk was wederom Max Verstappen. Want hij rijdt gewoon als enige in dit hele veld met een auto rond waarbij hij op elk circuit, of het nou een circuit is wat de auto ligt of niet, waarbij hij op elk circuit die auto altijd onder controle heeft.
Ja, dus
bijna iedere coureur, en trouwens Max heeft ook wel eens in vrije trainingen een slippertje gemaakt hoor. Maar bijna iedere coureur, zoals Lewis Hamilton, klaagt gaandeweg zo'n Formule 1 weekend. Gisteren hadden we een topauto, maar vandaag, ik weet niet waar die auto gebleven is, maar hij rijdt van geen meter meer. Alex Albon reed fantastische vrije trainingen op vrijdag. Reed een ongelooflijk goede derde vrije training op zaterdag. En klaagde bij de kwalificatie dat hij zei, this is a completely different car. Dezelfde auto, een paar uurtjes later. En een iets wat warmere track. Waardoor ineens de karakteristieken van al de downforce die die auto had, wel of niet, enzovoorts, volledig veranderden. En de enige die die factoren het hele seizoen al constant weet te overmeesteren. En dat, we nemen het bijna aan alsof het gewoon is, hè. Maar hij rijdt weer dat hele veld, inclusief een 7-voudig wereldkampioen, met een auto die fantastisch reed. Op 13 seconden, ja, de enige die dat doet is Max Verstappen. Ja. Het is echt buitenaards wat die vent aan het doen is.
Ja, maar het is
zo ongelooflijk knap.
Het is ongelooflijke kunde. Het is een goede auto. Het is ongelooflijke kunde. Maar ik denk dat het met name waar ik het meest van in ben, is ook zijn mentale gesteldheid. Dat hij niet zoiets heeft van, ik ben nu weer het kampioen, ruim. Ik kan lekker gaan uitbuiken. Maar hij gaat er fel voor, vol voor. Alsof het gewoon eerste race van zijn carrière is. Alsof het een race die om het wereldkampioenschap gaat. Alsof het een race is waar nog heel veel van afhangt. Het is ook, denk ik, uiteindelijk ook terug te voeren, denk ik, op een intense liefde ook voor het racen. Dat hij het ook echt zoiets heeft van, dit is mijn passie. Ik vind dit zo leuk en ik wil gewoon de beste zijn, altijd. En daar geniet ik van en doe ik alles voor. En dat is een schitterende houding waar je ver mee kan komen. En je hoopt toch maar dat op een gegeven moment er toch weer iemand is die dat weer kan evenaren. We hebben wel genoemd Hamilton toch weer dat toch net een net betere auto krijgt. Waardoor hij wat makkelijker die concurrentie aangaat. Want zo'n seizoen als Hamilton Verstappen toen hij de eerste wereldtitel won. Ja, dat wil je gewoon weer. En,
zeker.
Want dan gaat zeg maar nog meer de briljantie van Max kan dan echt tot het licht komen. Hè? Omdat mensen nu nog steeds kunnen zeggen van het ligt aan die auto. Intussen denk ik dat de meeste mensen dat wel weten, dat ze Verstappen daarmee tekort doen. Maar het is gewoon briljant, wederom.
Voor de mensen die twijfelden aan, kan die Lewis Hamilton net nog wel? Of is hij gewoon, nu die niet meer de beste auto heeft, zie je, hij is ingezakt, hij is er niet meer. Hij wordt een dagje ouder enzovoort. Hij rijdt toch sinds een divers aantal races zijn vorig jaar nog uitblinkende teamgenoot George Russell echt op een hoopje, hoor. Russell was gewoon helemaal nergens ten opzichte van Lewis Hamilton in deze race. Vergelijkbaar materiaal. Net zoals Checo helemaal nergens is ten opzichte van Max Verstappen. Daarentegen, Lando Norris, die werd juist de afgelopen races een beetje overklast door zijn jonge teamgenoot Oscar Piastri. Maar in dit geval zette Norris alles weer even recht en had hij duidelijk de overhand. Piastri raakte echt zijn banden kwijt en Lando Norris kon gewoon met dezelfde softs waar Hamilton ongelooflijk goed op kon doorrijden. Ja, kon Lando Norris een inhaalrace doen en prachtige overtakes. Applaus daarvoor. De man van het weekend qua opvallen was in ieder geval Daniel Ricciardo. Had ik echt totaal niet meer verwacht. Want ik vind hem toch al een paar jaar van zijn echte topvorm afzitten. Maar hij kwam met een AlphaTauri die echt niet vooruit te branden is het hele seizoen. Een aantal goede upgrades heeft gehad, dat wel. Maar gewoon tiende in de constructeursstanding. Ja, kwam hij als vierde in de kwalificatie tevoorschijn. Mega, mega goed gekwalificeerd. Met een auto die echt ondermaats is. Doet hij goed. Had hij nodig. En als je dan bedenkt dat Perez weer een ongelofelijke fout maakte, waardoor hij weer geen punten naar huis haalt, Lewis Hamilton tweede werd en misschien ook wel tweede in de WK-stand gaat worden, dat zou het toch wel weer een discussiepuntje kunnen worden binnen Red Bull, of Perez volgend jaar misschien nog wel in die auto zit. En of dat misschien niet Daniel Ricciardo gaat worden. Die discussie blijft open, ondanks de openlijke communicatie van Red Bull. Nee hoor, Perez is onze man voor volgend jaar. Maar in de Formule 1 weten we niets is zeker. Zeker contracten niet. Tot zover de Formule 1. We gaan nog drie races doen. Drie kansen voor Verstappen om het op 19 overwinningen in één seizoen te brengen. We hadden er nu al 16 voor hem, wat al een absoluut record is. Maar ja, records zeggen hem niks. Hij had het record op 15 ook al in handen. Maar Max gaat voor individuele racewinst. Dat zei jij heel goed, Ginio. En dat motiveert hem. Laten we hopen dat volgend jaar en dat we meer competitie gaan krijgen. Verdient de sport.
Ja.
We gaan door naar de muzikale afsluiting, jongens.
Yes, ik sprak Camille van de week, beste luisteraars. En hij zegt, goh, het is toch eigenlijk wel gek dat wij Chris Cornell nog nooit in de podcast tijdens de muzikale afsluiting hebben laten horen. Want Chris
ik zei
Cornell,
eigenlijk dat het een schande was dat we dat niet gedaan
ja,
hebben.
Ja, dat is ook een schande. Hè. Het is voor mij in ieder geval de beste leadzanger ooit. Een man die kon octaven halen, dat had nooit iemand gepresteerd. Ik zei had, want Chris Cornell is helaas niet meer onder ons. Hij heeft in 2017 een einde aan zijn leven gemaakt, een paar weken voor de dood van Chester Bennington, hè, de leadzanger van Linkin Park, tevens goede vriend van Cornell. Nou, Chris Cornell, dat is wat ik net eigenlijk al zei, hè, beste leadzanger ooit, oudzanger van Soundgarden en yes. Temple of the Dog. En dat zijn toch wel bands, jongens. Dat,
Audioslave.
Camille, ik denk als ik dat zeg, dat jij... Ja, daar word jij heel warm van, denk ik.
Ja, ik was een absoluut groot Soundgarden-fan. Ja, absoluut. Ik heb hem helaas altijd gemist. Hij zou twee keer in Nederland optreden. Eén keer ging het optreden niet door. Toen had hij stembrandproblemen. Ja. En de tweede keer gingen ze drie maanden voordat het concert zou plaatsvinden uit elkaar. Ja, dan houdt het ook wel een beetje op.
Ja, ik zat even te kijken en ik dacht van, goh, hij heeft postuum nog een keer een Grammy gekregen voor een nummer. Dat heet Bad Can Do Some Good. En toen dacht ik, goh, dat is mooi, hè. Mooi toepasbaar op Ajax, hè. De slechte tijden, die gaan misschien weer, die misschien voor Ajax wel heel goed gaan doen voor de toekomst, hè. Want de slechte momenten, daar leer je van. Maar dat gaan we niet doen, want ik denk, goh, waarom zou ik godsnaam een nummer toewijden aan Ajax? Ik denk, laten we dat eerder Chucky Lozano pakken, hè. Dat is mijn held die weer terug is. Terug is in Eindhoven. En Chris Cornell heeft één keer een nummer opgenomen met een Mexicaans artiest. Nou, niet zomaar eentje. Carlos Santana. Ze hebben een cover gemaakt van Whole Lotta Love. Een mooi nummer van Led Zeppelin. En nou, ik zou zeggen, beste luisteraars, als je in de auto zit, zet die volumeknop lekker naar rechts. Want het gaat gewoon knallend deze aflevering afsluiten. Heb je slapende kinderen, gooi hem dan vooral een beetje naar links. Want het gaat er nogal hard aan toe.
Bedankt voor het luisteren weer. Bedankt Ginio, bedankt Jordan. Blijf vooral luisteren. Waardeer je ons nou echt, dan kun je natuurlijk ook donateur worden. Ga dan eventjes naar de link die in de show notes zal verschijnen voor onze pagina waar je een donatie kan doen. Als je zegt, nou, ik wil jullie graag in de lucht houden, dat kan. En als je toch naar Chris Cornell aan het luisteren bent, pak dan ook even die akoestische versie van het nummer van Michael Jackson, Billie Jean. Oh, die is
ja,
oh,
mooi, hè?
Man. Snijdt echt dwars door je heen. Maar we gaan nu genieten van Whole Lotta Love. Thank you, guys.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Houdoe.
Ciao.